Stad Veenskerk de draadomroep van de hervormde gemeente van Alphen aan de Rijn. Luisteraars, mijn naam is Albert-Jan Vonk. Van harte welkom in onze uitzending van 5 juli 2026. Straks om 9:30 kunt u gaan kijken en luisteren naar een kerkdienst vanuit de Adventskerk. De liturgie is te vinden via onze website en de dienst zal eveneens worden getoond via internet. Voorganger van vandaag is dominee De Jonge. En we hebben muzikale medewerking van Simon Stelling. Maar nu eerst ons plaatsprogramma en daarvoor geef ik graag het woord aan Marijke.
Ja, dankjewel Albert-Jan. Ja, goedemorgen luisteraars. Ik wil beginnen met het lied Heere Jezus, om uw woord zijn we hier gekomen. En het wordt gezongen door de gemengde koren.
Thank you.
Als beginlied hoorde u Heer Jezus om uw woord zijn we hier bijeengekomen. En het werd gezongen door gemengde koren. Ja, luisteraars, wilde u een plaatje aanvragen? Ik ben Marijke Helfstein en ik woon op de Maasstraat nummer 20. En mijn telefoonnummer is 472348. 472348. En u, al zegt u van, ik vind een mooi lied of voor een ander, het maakt allemaal niet uit. U kunt mij gewoon bellen ten alle tijden. Ja, alleen de 's nachts natuurlijk niet. Ja, luisteraars, het volgende plaat die we gaan draaien, die wilde graag Dirk van der Akker horen. Ga mij niet voorbij, o heiland, en het wordt gezongen door het christelijk samengesteld mannenkoor.
Thank you.
voor Dirk van der Akker werd aangevraagd: Ga mij niet voorbij, o heiland. En het werd gezongen door het christelijk samengesteld mannenkoor. Ook het volgende lied wilde hij graag horen, maar dat wilde hij dan ook voor de luisteraars laten draaien. O Heer Jezus, kom. En het wordt gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Emmanuel uit Rhenen.
Thank you.
Heer Jezus kom werd gedraaid voor alle luisteraars. En het werd gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Emmanuel uit Renen. Het volgende lied wat we gaan draaien, wil ik draaien voor Marjan IJssens. Ze heeft voor mij zo vaak ingevallen, omdat ik me eigenlijk helemaal niet goed voelde en overal last van had. En daar ben ik haar zeer dankbaar om. Ook wil ik het draaien voor Margret van der Zweren in Canada, want die heeft ook steun aan dit lied. En daarom draaien we het lied De Kracht van Uw Liefde. En het wordt gezongen door het christelijk Krimpers Mannenkoor samen met de sopraan Marianne Blom.
Hart verandert mij,
voor Margret van der Zwanden zweerde en voor Marianne Eisend werd gedraaid De Kracht van Uw Liefde. En het werd gezongen door het Christelijk Krimpers Mannenkoor samen met de sopraan Marianne Blom. Als laatste lied voor de dienst gaan we draaien Loof God uw leven lang. En dat wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor uit Scheveningen.
Overschakelen naar de kerkdienst van de Adventskerk, die ook te bekijken is via internet. Voorganger in deze dienst is Dominee de Jonge. Luisteraars, we wensen u een goede ontvangst en een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Egbert-Jan Boulay. Hartelijk welkom in deze dienst, u hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden bent. Ook de gasten in ons midden heten we van hartelijk welkom. Onze voorganger van morgen is dominee De Jonge uit Leiden. Er is vandaag 12 plus groep. Alle kinderen en jongeren gaan naar de ruimte achter in de kerk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. De eerste collectie is bestemd voor Kerk in Actie in Kenia. In afgelegen dorpen in Kenia gaan veel kinderen niet naar school, omdat ze moeten werken. Een Keniaanse organisatie spoort hen op en zoekt samen met de ouders naar oplossingen, zodat deze kinderen wel naar school kunnen. De tweede collectie is voor eredienst en pastoraat. Vanuit deze dienst gaat een boeket bloemen met een bemoedigende groet naar mevrouw Den Houter de Kluiver aan de Wilgelaan. En er gaat een boeket met een bemoedigende groet naar de heer en mevrouw Tuitel Schelen in de Azielaan. De gemeente wordt opgeroepen mee te denken over een nieuwe predikant. Namen van predikanten die mogelijk zouden passen bij onze gemeente kunt u indienen bij de Scriba. Meer informatie kunt u lezen in de app en het kerkblad. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 23, vers 1. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zing maar een van diezelfde 23e psalm, ook het derde vers. Gij zalft mijn hoofd met de olie van uw vrede. Psalm 23, vers 3. Beluisteren wij het gebod van onze God vanuit wat Paulus schrijft in de Efezebrief, hoofdstuk 4, vers 25 tot 32. Leg erom de leugen af en spreek waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Geraakt gij in toorn, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan. En geef de duivel geen voet. Wie een dief was, stelen niet meer, maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftigen. Geen liederlijk woord komen uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid en gramschap en toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Tot zover de lezing van dit gedeelte. Zingen wij nu ter verootmoediging Psalm 86, het tweede en het vierde vers van Psalm 86. Ja, tot u hef ik mijn leven, gij zijt mild om te vergeven. willen wij ook in het gebed ons voor de Heere verootmoedigen en hem vragen om de opening van zijn woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere, het zijn uw gunstbewijzen dat wij niet omgekomen zijn. Want uw barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. Wij danken u dat het zondag is, dat wij onze Sabbat mogen vieren, dat wij op deze eerste dag van de week de opstanding van uw Zoon gedenken mogen. Heer, wij blijven met de beleving van uw dag vaak zo ver onder de maat. En toch hebt u ons er zoveel in willen schenken. We mogen rusten van ons werk, terwijl er zoveel te doen en zoveel klaar te maken is. Het blijft allemaal zo onvolmaakt wat wij presteren. In feite komen we nooit klaar met onze levensopdracht. Maar vandaag neemt u onze lasten van ons af en laat ons even afstand nemen, zodat we ook terug kunnen zien op alles waar we in de afgelopen week mee bezig zijn geweest. Zegent u het goede, Heer, dat er was. Het werk van onze handen bevestigt dat. Maar vergeef ons ook, om Christus wil, het vele dat niet was naar uw heilige wil. En dan kunnen wij verder. En ook vooruitblikken op wat er komt. En wat we van plan zijn. Ons ook bezinnen op ontstaan in deze wereld. U doet ons zelfs heen zien over stapels werk dat ligt te wachten. En over allerlei dreiging waarvan er sprake is. Tot op de toekomst van uw koninkrijk. Waarop wij stilaan mogen heen leven. Heere, schenk ons zo een goede dienst. Een dienst die deze dag voor ons extra waardevol maakt. Een dag van schuldvergeving en opnieuw beginnen. Doe ons opmerkzaam uw woord openen en leer ons uw bedoeling en uw weg door de verlichting met uw Heilige Geest. Wij bidden u dat alles voor onszelf hier in de kerk en voor degenen die thuis met ons meeluisteren. In Jezus' naam. Amen. Het gedeelte dat ik vanmorgen met u wilde lezen, gemeente, is gekozen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 16. Handelingen 16. Een episode van de zendingsreizen van Paulus en zijn metgezellen, als zij via Azië in Griekenland terechtkomt. Handelingen 16. En hij kwam ook te Derbe en te Lystra, en zie, er was daar een zekere discipel, genaamd Timotheus, de zoon van de gelovige Joodse vrouw, maar van de Griekse vader. En hij stond goed bekend bij de broeders te Lystra en Iconium. Paulus wilde dat deze met hem zou gaan. En hij nam hem tot zich en besneed hem ter wille van de Joden in die plaatsen, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. En toen zij door de steden langs reisden, gaven zij hun de beslissingen die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem genomen waren, om die te onderhouden. De gemeente dan werd er bevestigd in het geloof en ze namen dagelijks in zielental toe. En ze gingen door het Frigisch-Galatische land, maar ze werden door de Heilige Geest verhinderd om het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen poogden zij naar Bithynië te reizen, maar de geest van Jezus liet het hun niet toe. En toen zij te Mysië voorbij waren, Toen zij Mysië voorbij waren, kwamen zij terecht in Troas. En Paulus kreeg in de nacht een gezicht. Daar stond de Macedonische man, die hem toeriep: steek over naar Macedonië en help ons. Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. En daar wij erop opmaakten dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. En van Troas afgevaren koersten wij recht op Samothrace aan en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië, een Romeinse kolonie. En wij vertoefden enkele dagen in die stad en op de Sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachten dat er een gebedsplaats zou zijn. En nedergezeten spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde, die hoorde toe. En de Heere opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus werd gezegd. En toen zij gedoopt was, zij en haar huis, nodigde zij ons, zeggende: indien gij van oordeel zijt dat ik de Heere getrouw ben, neem dan uw intrek in mijn huis. En ze drong ons ertoe. En het geschiedde toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aangebracht had. Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur. Toen nu haar eigenaars zagen dat hun kans op voordeel verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid. En toen zij hen bij de hoofdlieden gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen brengen onze stad in rep en roer, daar ze Joden zijn en ze verkondigen zeden die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. Ook de menigte scholde tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun de kleren van het lijf en ze lieten hen met de roede geeselen. En na hen vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis, met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en ze zongen Gods lof. En de gevangenen luisterden naar hen. Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten van de gevangenis schudden. En terstond gingen alle deuren open en de boeien van alle raakten los en de bewaarder, uit zijn slaap opgeschrikt, zag de deuren van de gevangenis openstaan en trok zijn zwaard en was op het punt zelfmoord te plegen, in de waan dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep met luide stem: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. En hij liet licht brengen, sprong naar binnen en wierp zich bevende over al zijn leden voor Paulus en Silas neer. En hij leidde hen naar buiten en zeiden: heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En ze zeiden: stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. En zij spraken het woord van God tot hem in tegenwoordigheid van alle die in zijn huis waren. En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mee om hun strienen af te wassen. En hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen. En hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan en verheugde zich dat hij met zijn hele huis tot het geloof in God gekomen was. En toen het dag was geworden, stonden de hoofdlieden, de gerechtsdienaars, om te zeggen: laat die mensen vrij. En de bewaarder deelde dit bericht aan Paulus mee. De hoofdlieden hebben doen weten dat gij moet vrijgelaten worden. Vertrek dan nu en gaat heen in vrede. Maar Paulus, die zei tot hen: zij hebben ons, hoewel wij Romeinen zijn, zonder vorm van proces, in het openbaar gegezeld en in de gevangenis gezet. En willen zij nu ons ongemerkt uitzetten? Geen sprake van. Laten ze zelf komen en ons eruit leiden. En de bode bracht deze woorden over aan de hoofdlieden. En deze werden bevreesd toen ze hoorden dat het Romeinen waren. En zij kwamen het hun verzoeken. En toen zij hen de gevangenis uitgeleid hadden, vroegen zij hun de stad te verlaten. En uit de gevangenis gekomen, gingen zij naar Lydia. En zij zagen de broeders en spraken hen bemoedigend toe en vertrok. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. De tekst voor de prediking is Handelingen 16, vers 14, waarvan Lydia geschreven staat: en de Heere opende haar hart. Het thema van de preek is: het evangelie komt naar Europa. Zingen wij gezang 328, Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Gezang 328 in zijn geheel. Nee, dat is voor na de preek, sorry. Want wij gaan eerst nog kinderlied zingen uit nummer 31 uit de bundel van kinderliederen. Het lied Ben je groot of ben je klein? En hebben we dat gezongen, dan kunnen de kinderen die in de kerk zijn even naar voren komen. Ben je groot of ben je klein? Lied 31. Ja, het is al gauw vakantie, hè? Nog een weekje geloof ik, hè? En gaan jullie nog een mooie reis maken van de zomer? Ja? Ik zal even de microfoon pakken. Waar gaan jullie naartoe?
Naar België.
Naar België, ja? Ga je ook mee?
Ja.
Of ga je naar een ander land, weet je? Ja, België, daar hoef je niet het vliegtuig te nemen, hè? Dus hoe gaan jullie daar naartoe? Met de auto. Juist. Ja,
Je hebt net gehoord van Paulus dat hij ook zoveel reizen maakt, hè, door Azië. Dat is wat je nu Turkije noemt. En ja, hoe zou hij dat gedaan hebben? Er waren toen geen treinen, geen bussen, geen auto's. Wat denk je?
Lopen.
Ja, ik denk dat het grootste deel van de reis moest hij gewoon lopen. Grote afstanden moet hij gelopen hebben, wel honderden kilometers. Met zijn metgezellen, met Timotheus en Silas. Misschien dat ze voor de bagage die ze bij zich hadden wel eens een ezeltje gebruikten, maar het was toch meest lopen. En op een gegeven moment komen ze helemaal aan de westkust en dan komen ze in een havenplaatsje. En dan loopt Paulus te wandelen langs de kade en dan kijkt hij over die watervlakte. En dan ziet hij in de verte een streep land. Ja, dat is een gebied, daar is hij nog nooit geweest. En daar wonen waarschijnlijk ook mensen. En hij denkt, zou ik die mensen niet de blijde boodschap van het evangelie kunnen gaan brengen? En daarom is te begrijpen, als hij daar allemaal aan loopt te denken, dat als hij s'nachts, dan droom je vaak over wat je overdag hebt meegemaakt, niet? En dan ziet hij in zijn droom een man die aan de overkant staat en die zegt, en die wenkt hun en die zegt, kom over en help ons, kom over die waterplas heen naar hiertoe. Dus wat denk je nou dat hij de andere dag gaat doen? Nadat hij dat gedroomd heeft, wat denk je? Hij is daar in een havenplaatsje. En daar liggen ook schepen, wat denk je? Wat zei je?
Ik denk dat hij over het water is gegaan.
Ja, hij neemt een boot om naar die overkant toe te gaan. Ja. Zeker. En hij is inderdaad daar aan de overkant terechtgekomen in een heel nieuw werelddeel. Daar gaan wij het vandaag over hebben. Hoe het evangelie zich overal verspreidt. Dus ik hoop dat jullie ook een fijne bespreking hebben van jullie verhaal wat aan de orde is, hè? En dan zien we aan het eind van de dienst jullie weer terug. Dan gaan we nog collecteren, hoor ik, voor de zending. Want die beweging om erop uit te gaan en de boodschap van de Heer Jezus overal te brengen, die gaat nog altijd door. Ja? Tot straks dan, hè? In voorbereiding op de verkondiging willen we dan nog zingen gezang 671, een gezang voor na Pinksteren. Nu bidden wij de Heilige Geest, gezang 671.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Handelingen 16 geeft een belangrijke episode weer uit de vroege zendingsgeschiedenis. Boven dit hoofdstuk zou het opschrift kunnen staan: het evangelie bereikt Europa. Want Paulus waagt het om op zijn tweede zendingsreis, als hij gekomen is aan de westkust van Klein-Azië, in Troas scheep te gaan met zijn metgezellen en de oversteek te maken naar Macedonië, Noord-Griekenland. Als hij voet aan wal zet in Neapolis, dan dreigt er dit machtige en hoogbeschaafde werelddeel iets. Dan komt daar iets binnen waar het weldra diep van onder de indruk zal raken, namelijk de boodschap van de gekruisigde en de opgestane Heer. Wat heeft Europa in Gods plan een enorme rol gespeeld? Van daaruit zijn immers grote delen van de wereld niet alleen een tijd lang gekoloniseerd, maar ook gekerstend. Van daaruit heeft het evangelie de einde van de aarde bereikt. Je kunt het je vandaag eigenlijk niet meer indenken hoe door en door christelijk ons werelddeel eens geweest is, eeuwenlang. Als je nou bijvoorbeeld een Engelse munt bekijkt, dan staat op de beeldenaarszijde, achter de naam van de koning, DGR, DF. Dei Gratia Rex, Defensor Fidei. Dat is koning bij de gratie Gods, verdediger van het geloof. Dat klinkt nogal, maar de Engelse staatskerk, waarvan koning Charles het hoofd is, weet in haar stijlvolle diensten in de schitterendste kathedralen maar heel weinig mensen te trekken. Religie is in Engeland voor het grootste deel iets van traditie, ceremonie, franje, geen levende zaak. En in Denemarken is iedereen Luthers. Bijna iedereen is gedoopt en in de kerk getrouwd. Maar slechts 3% van de bevolking is echt op het kerkelijk leven betrokken. Een begaafde prediker als Kai Mung, van wie de boeken hier in Nederland gretig aftrek vonden, die stond in zijn eigen dorpskerk maar voor een handjevol mensen. Hij wist ze eigenlijk niet te boeien. Italië, het land van de paus, overdekt met kerken en kloosters en kapellen. Maar dat alles schijnt soms wel één groot museum. Een Italiaan die zei eens tegen mij: bij ons geloven de kinderen tot ze 1 jaar of 12 zijn en daarna gaan ze hun eigen weg. Gaat dat hier in Nederland ook die kant op? Het lijkt erop. De erediensten die draaien nog, maar vorming en kringwerk, heel het door de weekse gemeenteleven is op kleine groepjes teruggevallen. En er valt mij altijd op gemeenten die het eerste waren met kindernevendiensten en met kinderen aan het avondmaal, die hebben nu vaak geen kinderen meer. De christelijke moraal brokkelt af en de wetgeving volgt op de voet. En de literatuur ademt heel duidelijk een nihilistische geest. Verbaasd en jaloers zien we hoe onstuimig in tal van derde wereldlanden het christelijk leven bloeien kan. Mevrouw en ik zijn gisteren op de zendingsdag van de GZB geweest in Beest, op een groot landgoed. Er waren nog maar duizenden mensen bijeen die werden geïnformeerd over hoe in allerlei landen, soms tegen de verdrukking in, de gemeente van Christus groeit. Waarom dan daar wel en hier niet, vragen we dan. Iemand zei eens tegen een evangelist in een grote stadswijk: houd er maar mee op, want iedereen die is hier al bekeerd, en wie het niet is, die wil het niet worden ook. Dat is inderdaad het probleem van een ontkerkelijkte samenleving.
Het evangelie is niet nieuw meer voor ons. Wij weten al waar het over gaat. We zijn er niet benieuwd naar en we kunnen er niet onbevangen naar luisteren. Al wordt het ons nog zo boeiend en nog zo enthousiast gepresenteerd. O, konden wij de boodschap nog maar eens horen in al zijn frisheid op ons af laten komen. Konden Paulus, Silas en Timotheus nog eens opnieuw onder ons voet aan wal zetten. Ik wens eens een keer een zendingsdocent heel veel sterkte bij het uiteenzetten van de Bijbelse leer voor zijn Afrikaanse studenten, bij wie er zoveel onbegrip kon zijn en zoveel misverstand. Dat was al jaren voordat ik zelf in de zending ging. Maar hij schreef mij terug. In een nog niet gekerstende wereld vindt de boodschap veel makkelijker ingang dan in een ontkerstende wereld. Dus laat mij jou maar sterkte wensen. Hoe dan ook, wij stuiten hier op het enorme belang van de Heilige Geest. Die zal de wereld overtuigen, had Jezus gezegd tot zijn discipelen. En dat was ook hun steun toen ze erop uittrokken. Niet hun woorden, niet hun argumenten zouden de mensen tot geloof brengen. Niet hun pleidooien zouden de doorslag geven. Maar de Geest die zou de harten overtuigen en de boodschap ingang doen vinden. Dat is ook de enige verklaring voor de ongelooflijke doortastendheid die Paulus bij zijn reizen aan de dag legt. Voor zijn durf om heidenpriesters en autoriteiten en geleerden die op zijn weg komen te confronteren met de dwaasheid en met de ergernis van Christus kruis. We merken in ons tekstgedeelte ook iets van die diepe afhankelijkheid van de Heilige Geest, die de apostelen bij hun tochten gevoeld hebben. We lezen, en ze gingen door het Frigisch-Galatische land, maar ze werden door de Heilige Geest verhinderd om het woord in Azië te spreken. Paulus heeft zijn Galatische gemeente nog eens een keer opgezocht. En hij heeft ze op de hoogte gesteld van de besluiten die in Jeruzalem waren genomen over de doop en over de besnijdenis. En dan wil hij door. Dieper het bergland in. Nog andere Klein-Aziatische streken winnen voor Jezus Christus. Maar dat lukt niet. Dus niet overal vindt de boodschap ingang. En dat dan wijten Paulus en zijn mannen dan niet aan de onbekeerlijkheid van die andere stammen. Nee, daar staat, zij werden door de Heilige Geest verhinderd om het woord in Azië te spreken. En dat is natuurlijk een hele treffende uitdrukking. Wij weten best dat mensen, menselijke instanties en gezagsdragers de woordverkondiging kunnen dwarsbomen. Zelfs zouden we op het idee kunnen komen dat de duivel tegen de evangelieverbreiding in het geweer komt. Maar de Heilige Geest, die kan toch alleen maar helpend zijn en alleen maar stimulerend en ondersteunend zijn. Ja. Ja en nee. Als de Geest wil, dan werkt hij mee. Maar de apostelen hebben het zo ervaren dat ze een andere kant uitgingen met hun boodschap als waar de Heilige Geest hen heen wilde hebben. Ja, dan stond die Geest hen in de weg. En ze konden geen stap verder. De Heilige Geest verhinderde hen het woord in Azië te spreken. Hoe dat gebeurde, staat er niet bij. Ik denk dat de tekenen waar anders de verkondiging mee gepaard ging, dat die toen achterwege bleven. Er gebeurden geen wonderlijke verhoringen en genezingen. Er waren alleen maar teleurstellingen en tegenslagen. Geen tongentaal kwam de vreemdheid met deze anders sprekenden overbruggen. Er was, kort gezegd, geen aansluiting. Ze moesten onverrichte zaken verder trekken. En als ze dan noordelijker willen gaan, de kant van de Zwarte Zee op, ondervinden ze hetzelfde. De staat, en bij Mysie gekomen, poogde zij naar Bithynië te reizen, maar de geest van Jezus liet het hun niet toe. Opnieuw die muur van weerstand en onbegrip, waar ze niet doorheen konden breken. En dat gevoel met de mond vol tanden te staan. Maar ze laten zich niet ontmoedigen. Ze kunnen niet linksaf, ze kunnen niet rechtsaf, dan maar recht vooruit. En bij Troas aan de zee gekomen, die het uitzicht bood op een verre kust, is er die man in Paulus' droom, die van over zee hem wenkt en die roept: kom over en help ons. Nou, we waren in 2018 in Kavala, dat is het vroegere Neapolis, haven in Noord-Griekenland. En daar staat het uitgebeeld in een prachtig mozaïek, heel groot. Paulus ligt te dromen en dan van de overkant die Griek die je hem ziet wenken. Ineens wordt het hem en zijn metgezellen duidelijk waarom zij tot nog toe de geest tegen zich hadden. Ineens valt het kwartje. Ze moeten oversteken. Ze moeten de sprong naar Europa wagen. En gemeente, hier zien we nou hoe de Heilige Geest de leiding deed in het leven van Gods kinderen. Hoe het zelfs zo kan zijn dat van stap tot stap gevoeld wordt waar de Heere ons heen wil hebben. Welke richting het met ons uit moet gaan. Waar Hij ons stimuleert en waar Hij ons tegenhoudt. Want er zitten twee kanten aan. De ene keer word je tegengehouden. En de andere keer is er net dat duwtje in de rug dat je nodig hebt. De ene keer wordt je een weg afgesneden. En de andere keer opent zich een weg. U moet proberen om daarop te letten. Dus niet alleen op de zegeningen. En met de tegenslagen dan geen raad weten. Of ze aan pure pech toe te schrijven. Gods geest geeft verrassende kansen. Maar hij haalt je ook wel eens bij je bezigheden vandaan. Om je op een andere taak te wijzen. Paulus, dienaar des woords in Klein-Azië, krijgt een beroep naar Griekenland. Kom over en help ons. Oh ja, in het beroepingswerk wordt misschien wel het meest het geesteswerk gezien. En er wordt het meest daarmee gerekend. Soms slaan we daar ook wel eens een beetje in door. Alsof de geest het in dit leven alleen maar voor het zeggen heeft. Laten we nuchter erkennen dat er ook op dit gebied vergissingen gemaakt worden. Dat er ook wel eens beroepen uitgebracht en ook wel aangenomen worden. Waarin de mening des geestes onvoldoende is gepeild en onderkend. Soms zie je dan gebeuren wat hier in Handelingen wordt aangeduid, dat het woord niet overkomt. En dat predikant en gemeente uit elkaar moeten gaan. Hoewel als door een wonder ze ook weer met elkaar verbonden kunnen worden. Want de Heer die ondervangt in zijn genade soms die fouten die mensen maken. In elk geval mag op dit terrein met de Heilige Geest worden gerekend. Want doorgaans is het een zaak van veel bezinning en gebed. Het sturende van de geest komt dan naar voren. Ik heb zelfs wel eens heel lang op een bepaald beroep zitten wachten. Van de gemeente waar ik heel graag naartoe had gewild. En toen men mij vandaar eindelijk benaderde, dan had ik net de dag daarvoor mijn wortel aan een andere gemeente gegeven. En ik ben ook wel eens ergens beroepen waar ik niet kon gaan kijken en kennis maken, omdat onze jongste stond geboren te worden. En de baby die kwam pas ter wereld toen de beslissingstermijn verstreken was. Je hebt je eigen plannen, maar dan merk je dat er nog iemand anders ook aan het roer staat. En nou zou ik willen, broeders en zusters, dat u allemaal in uw omstandigheden dat sturen van de geest zou mogen ontdekken. Zonder te overdrijven natuurlijk. En geestesziek, iemand die ging 's avonds laat zijn dominee nog eens bellen om te vragen of die bij een kruispunt waar die was aangekomen naar links moest of naar rechts moest afslaan. Dat is natuurlijk heel erg triest. Het is dat die man ook niet goed afgelopen. Maar als we voor werkelijke beslissingen staan, weten wij dan dat wij een appel mogen doen op de geest van Jezus? Of denken wij dat we het allemaal zelf het beste weten? Als we voor de keuze van een beroep staan, iets in de zorg of in het onderwijs waar er zoveel nodig zijn, of iets in het bedrijfsleven, bij de overheid of bij een bank, gaat het ons dan om status en salariering, dienstbaarheid en beschikbaarheid? Zijn die ook wezenlijk voor ons? Is dat ook van belang als we een beroep moeten kiezen? Wat hebben we dan de verlichting van boven nodig als we met een levenspartner in zee gaan? Letten we dan op of we geestelijk een eenheid zouden kunnen vormen? Als we ons kindertal bepalen, maakt de ruimte in ons huis of in de auto dan uit of wij er nog eentje bij kunnen hebben? Of is het mogen voorgaan van een nieuw mensenkind in het geloof ook nog een punt van overweging? Dat is ook een stukje van het Pinksterfeest en de Pinksterbeleving. De geest die ons in alle waarheid leidt. De waarheid van het geloof, maar ook de waarheid van de weg die wij hebben te gaan. Het nemen van de juiste beslissingen en het doorhakken van de goede knopen. Wij mogen zijn afgestemd op wat de Heer Jezus voor ons heeft volbracht. En het is daarom goed om nog even te letten op wat er gebeurt als Paulus en zijn metgezellen daar op die Europese bodem voor het eerst weer merken dat de geest hun meezit en dat de geest hun helpt om voor te gaan. Dan is daar Lydia in Filippi, van wie er staat: en de Heere opende haar hart. Dat is namelijk nodig, wil iemand een antenne hebben voor wat de Heer met ons voor heeft. Diezelfde geest die ons voorthelpt en voortleidt door dit leven heen, die is het ook die ons hart opent, ons een besef geeft van zijn liefde en ontferming. Als Saulus, Silas en Timotheus aan wal zijn gegaan in Neapolis, dan is Filippi de eerste stad waar zij terechtkomen. Gewoontegetrouw willen zij dan de Joden die daar woonden deelgenoot maken van de blijde boodschap. Joden die woonden ook in die tijd al bijna overal. Die zouden daar toch ook wel zijn in Filippi. Maar een synagoge kunnen ze in Filippi niet vinden. Wel is er langs de rivier, even buiten de stad, een gebedsplaats. Dat horen ze, waar Joodse mensen op Sabbat zomaar in de open lucht bij elkaar komen. En zodra het Sabbat is, gaan Paulus en zijn vrienden daar naartoe. Maar ze treffen er niet veel meer aan dan een schamel groepje vrouwen, aan wie ze hun boodschap kwijt kunnen. Sommigen zijn Joods, maar er zijn er ook bij die, zoals van Lydia staat, die God vereren. En vereerders van God, dat zijn sympathisanten van het Joodse geloof. Zijn heidenmensen die interesse hebben in Israëls God, in Israëls religie. Paulus kan dus bij hen het een en ander bekend veronderstellen. Maar het voornaamste weten deze mensen helaas nog niet, dat de God van de wet ook de God van de genade is. En dat die genade vlees en bloed is geworden in Jezus Christus, de beloofde Messias, die het heil der volkeren is en de brenger van Gods koninkrijk. Het zal voor de Joodse gelovigen een opzienbarend verhaal zijn geworden. Iets volstrekt nieuws in hun afgelegen en geïsoleerde wereld. De meesten zijn er dan ook niet direct aan toe om dit heerlijke en dit geweldige meteen te verwerken en eigen te maken. Logisch. Maar er is er dan toch één, Lydia dus, van wie er staat: en de Heere opende haar hart. Want als de Heere iemands hart opent, dan is er niks te opzienbarend en te wonderlijk. Dan kan spontaan en zonder enige reserve dat evangelie geloofd worden en ter harte genomen worden. Hier zijn we bij het eigenlijkste van wat God door zijn geest bewerkt. Want dat we, zoals Paulus eerder in dit verhaal, oog krijgen voor die typische levensleiding, dat is heel mooi. Maar het blijft ook iets dat we nooit helemaal kunnen overzien. Echter, dat we oog krijgen voor Gods liefde in Christus, die alles op zich nam en alles voor ons heeft volbracht, dat is de kern van een totale levensvernieuwing. En dan mogen we op heel veel punten nog in het duister tasten, maar in die liefde weten wij ons geborgen, bij God voor altijd. Lydia was de eerste Europese mens die in Christus geloofde. Zij was een vrouw, net zoals de eerste opstandingsgetuigen vrouwen waren. Waarom spelen in die prille periode vrouwen een veel grotere rol dan in de latere kerkgeschiedenis? Ja, die kerkgeschiedenis die is geschreven door mannen vanuit een mannelijke optiek. En dan komt het vaak aan op daden en op prestaties, op invloed en op aanzien. Maar in Gods rijk gaat het om geloof en ontvankelijkheid. En dan is de vrouw nogal eens de eerste. En dan speelt zij een sleutelrol. Ondertussen valt het ongewone beroep van Lydia op. Zij is purperverkoopster. In Filippi gingen veel gepensioneerde militairen wonen. En als die hun gala's hielden, dan gingen ze graag in het donkerrood, in het purper gekleed. Lydia die zat daar dus met haar handel en niet voor niks. Een doetje zal ze heus niet geweest zijn. De militaire wereld die was haar vertrouwd. Dus we moeten haar niet idealiseren als een lieftallig en wat dromerig type. Een dromerige religieuze. Ze was een zakenvrouw. Verwikkeld in de wereld waarin het recht van de sterkste gold. De Heer trekt van zulke mensen de handen niet af. Hij opende juist haar hart. Dat geopend worden van ons hart. Ik hoef u niet te zeggen hoe het daar altijd weer op aankomt. Niet enkel voor mensen als Lydia, maar voor ons allemaal. Er zit een ernstige kant aan, die u natuurlijk al lang hebt gehoord. Van nature is ons hart namelijk gesloten. Het sluit zich af voor wat van God komt en wat van Jezus komt Wij helpen onszelf wel. En we redden onszelf wel. Tot ons hart wordt opengebroken door die onweerstaanbare werking van de Heilige Geest. Dan willen we alles horen wat God zegt. Dat we zondaars zijn en dat er voor iemand voor ons aan een kruis ging. Dan worden we open voor de medemens en ook voor de wereld om ons heen. O, als ons hart toch niet geopend wordt. Dan willen we er allemaal niks van weten. Dan zijn we verloren. En de Heere opende haar hart. En u moet daar ook de hoopvolle kant van zien. Dat is dat wij onszelf niet kunnen bekeren. En ook niet een ander het evangelie kunnen bijbrengen. Al zouden we dat willen. Maar God die kan het wel. En dan denk ik aan waar ik de preek mee begon. Die postchristelijke tijd waarin wij leven. Geloven, kerk zijn van Jezus Christus, het schijnt allemaal zo moeilijk. Het schijnt haast iets onmogelijks te worden. Maar dat is het eigenlijk altijd al geweest. Dit ene hoeft er maar te gebeuren. En dan is er een gezegend leven weggelegd. Voor vrouwen, voor purperverkoopsters, voor soldaten, voor Grieken, voor Jodengenoten, voor heidenen, voor wie dan ook. Voor u en voor mij. En God opende haar hart. Zijn hart, uw hart, mijn hart. Wat doet het er dan toe? Of je in het Europa van de eerste eeuw of van de 21ste eeuw bent geboren. Wij moeten ophouden met elkaar de schuld te geven van de kerkelijke achteruitgang. Wij moeten bidden om de verlichting met de geest en de leiding door de geest. En blij zijn met elk mensenhart dat in deze tijd geopend wordt. En zo weinig twijfelt Lydia dat ze niet de enige zal zijn die gewonnen wordt voor het evangelie, dat ze niet alleen zichzelf, maar ook haar kinderen laat dopen. Haar hele gezin. Want God gaat door op dit nieuwe begin. God is getrouw. En dit bepaalt ons erbij wat ouders voor hun kinderen en wat oudere christenen voor jongeren mogen betekenen. De Heer blijft niet bij ons stilstaan. Hij moet de harten openen. Maar dat wil niet zeggen dat hij het bij enkelingen laat. Dus vrees niet. Geloof alleen. Hij zal het maken. Amen. En we gaan nu zingen dat eerder aangekondigde lied. Gezang 328. Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. 328.
Thank you.
willen wij nu samen bidden en danken. Heren, wij leven er vaak maar een eind op los. Leven bij ingevingen of laten ons leiden door de macht van de gewoonte. Als ons iets niet lukt, dan maken we ons kwaad. En als iets goed gaat, dan maakt het ons nogal eens overmoedig. Maar leer ons doorhebben waar u ons in de weg treedt. Of in tegendeel ons aanmoedigt. Waar uw geest ons tegenhoudt of juist naartoe wil hebben. Sommigen onder ons staan misschien voor een ingrijpende beslissing. Of kregen iets te verwerken waar tegenover het moeilijk is om een houding te bepalen. Wilt u de bedoeling ons duidelijk maken? Wilt u ons de weg wijzen door de wirwar van vragen die het leven ons stelt? En hoe zou dat kunnen als wij uw woord niet kenden? Als wij uw goede boodschap niet geloofden? Open daarvoor vooral ons hart, Heren. Geef dat wij Christus voor ons mogen zien en in hem uw grote liefde voor ons mogen zien. Dan mogen er nog zoveel dingen onduidelijk blijven in ons leven. Dan blijven er misschien nog zoveel vragen open waar wij geen antwoord op krijgen. Maar dan kunnen we toch het leven aan. En dan weten wij ons door u gedragen en bij u geborgen. Bewaart u ons voor een te sombere kijk op onze tijd. En daardoor voor een onvruchtbare positie in onze samenleving. Al staat het geestelijk leven op een laag pitje. Al ontwaren we nog zoveel onverschilligheid en egoïsme. Maak ons dankbaar voor alle kansen die u ons geeft. Om uw woord met anderen te delen. En verblijd u ons met elk mensenhart dat u openstelt voor wat goed en wat waar is, om Christus wil. Heren, wij dragen u op, onze gemeenteleden, die door een tijd van gemis en verdriet en moeite heen gaan. Wij denken aan de nabestaanden van mevrouw Groot. Van thuis uit was zij op de geloofsgemeenschap betrokken. Vader zat in de kerkraad in Alanderveen en alle spanningen daar die werden in het gezin meebeleefd. Altijd is ze zich betrokken wezen voelen, ook toen ze hier kwam wonen, hier in Alphen. Altijd is zij de band met u blijven ervaren. En ook in haar persoonlijk leven kon het heftig toegaan en heeft ze eenzaamheid gekend. Maar ze had u. En ze heeft die steun ook aan haar kinderen mogen doorgeven. Wees met haar zoon André en met haar schoondochter Annemiek, dat ze hun moeder in uw veilige handen mogen weten. Wees die ook met Jeroen en Rini Boel. Nu Jeroens zus Stefke zo plotseling is overkomen dat ze dit leven moest verlaten. Wat kan een mens kwetsbaar en hulpeloos in het leven staan? En dat God ook zeker voor Stefke. We danken u dat ze in haar broer een trouwe mantelzorger had. Maar vooral dat u aan haar zijde was bij al die wegen die zij had te gaan. Als de afscheidsdienst en als de begrafenis zijn geweest, geef Heere aan al degenen die haar missen de troost dat er bij u plaats voor haar was. Ja, Heer, en dit zijn dan de verdrietelijkheden die wij ons enigszins kunnen indenken. Maar wie kan in zijn gedachten genoeg omvatten wat er in Venezuela is gebeurd? Zoveel leed dat over veelal arme mensen is gekomen door die hevige schokken van de aarde. De hevige schokken van de aarde die ze moesten ondergaan. Zoveel lichamen die nog dagelijks geborgen moeten worden. Zoveel rouw die zich heeft opgestapeld in honderden families. Zoveel mensen die er ineens niet meer waren en hun leven niet netjes hebben kunnen afmaken. Geroepen tot uw eeuwigheid. Heren, dat er nog vele vermisten worden gevonden, opdat de nabestaanden kunnen afscheid nemen van hun dierbaren. En beteugelt u het bruske geweld van de natuurmachten, opdat het leven leefbaar mag blijven op uw aarde. Ook in stilte willen wij denken aan al degenen in onze vrienden en bekende kring die het zwaar hebben. Op zich kan het een voorrecht zijn om tijd te krijgen eer dat je op je aardse levenseinde afstevend. Maar het kan ook heel zwaar zijn. Wees je met alle die behandelingen ondergaan, die in tehuizen verkeren. We denken aan hen in ons stille gebed. En sluiten onze beden af met het gebed dat u ons op de lippen hebt gelegd. Onze Vader, laten wij met vreugde geven aan de aangekondigde doeleinden het werk van de kerk in Kenia en voor eredienst en pastoraat. En laten we daarna zingen tot slot van deze dienst, Psalm 33, vers 5 en 8. Van waar hij woont, in het licht verheven, ziet God op deze aarde neer. Psalm 33, vers 5 en ook vers 8. Gaat u thans heen in vrede en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen.
U heeft geluisterd naar de kerkdienst vanuit de Adventskerk met als voorganger dominee De Jonge.
Ja, luisteraars, en als laatste lied willen we draaien Tel uw zegeningen en dat wordt gezongen door het christelijk kampermannenkoor der Eendracht Verbonden.
Thank you.
laatste lied werd gedraaid, Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. En dat werd gezongen door het christelijk kampermannenkoor door Eendracht Verbonden. Ja, luisteraars, en ik wil natuurlijk Albert-Jan bedanken voor de techniek, want ik zeg altijd, zonder de techniek ben ik helemaal nergens. Maar samen zijn we een goed span. En ik geef nu het woord weer terug naar Albert-Jan.
Dankjewel, Marijke. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Vanmiddag is er geen dienst in de Adventskerk. En we ontmoeten u dan ook graag volgende week weer in onze uitzending. Die zal beginnen om 9 uur. Voor nu wensen we u een goede zondag. En voor straks een smakelijk eten. Uitzending van Studio Adventskerk, de draadoproep van de hervormde gemeente van Alphen aan de Rijn.